Dit is aflevering 135 van de Nieuwe Leiders podcast over sensitieve intelligentie met de Vlaamse auteur en trainer Ann Baken. En voor ik deze aflevering officieel bij je introduceer, wil ik je uitnodigen voor een serie masterclasses die aanstaande vrijdag op het moment van opnemen gaat beginnen. Het is een gratis serie masterclasses met als rode draad leiden vanuit het oog van de storm. Want er is op dit moment veel aan de hand in de wereld. En dat beïnvloedt niet alleen het nieuws, maar ook de manier waarop we samenleven en samenwerken. De werkvloer lijkt de samenleving in het klein en soms nog met een enorm vergrootglas eroverheen. Nou, in deze serie masterclasses, die allemaal ongeveer 30 minuten tot maximaal 3 kwartier duren, ga ik je meenemen in een heel andere manier van leiden. En die manier is niet alleen voorbehouden aan managers, directeurs, bestuurders, maar hij is eigenlijk relevant voor iedereen die met mensen werkt. Dus vind je het interessant, wil je je aanmelden, dan kijk naar de link in de show notes. Je kunt je nog aanmelden in 1 keer voor de hele serie of alleen voor de onderwerpen die je interessant vindt. Het kost je niks, het kost je hooguit 30 minuten tot 3 kwartier om bij te wonen. En kun je er niet live bij zijn, nodig ik je toch uit om je aan te melden. Want dan krijg je automatisch de opname die je nog 3 dagen na afloop kunt terugkijken. En dan snel over naar het introduceren van Ann Baken. Want ik had een mooi gesprek met haar over haar nieuwste boek. Ann is gespecialiseerd in sensitief leiderschap en haar meest recente boek heet Sensitieve Intelligentie. Nou, in dat boek licht zij heel mooi toe hoe sensitiviteit een concurrentievoordeel kan zijn voor leiders. En in het gesprek geeft ze daarom niet alleen hele goede, concrete voorbeelden over hoe je als leider je gevoeligheid voor je kunt laten werken. Maar ze laat bijvoorbeeld ook zien hoe je als leidinggevende hoogsensitieve medewerkers effectief kunt aansturen. En als je het idee hebt, ik ben juist wat minder sensitief, hoe je dat bij jezelf kunt ontwikkelen. Het is een mooi gesprek geworden, dus ik raad je aan om te luisteren. En aan het eind van deze aflevering zal ik, zoals bij alle interviews in dit seizoen, ook nog even een bespiegeling geven over wat ik eruit heb opgepikt. Dus ik wens je veel inspiratie bij deze aflevering, mijn gesprek met Ann Baken.
Nou, welkom bij de Nieuwe Leiders podcast en gefeliciteerd met je boek.
Dankjewel, Petra, dank je.
Het was niet je eerste boek, zag ik.
Nee, het is het tweede boek. Er is al eentje uitgekomen in 2015, Leider zonder masker.
Ja. Oké, en hoe gaat het dan in de tussentijd? Want er zit dus best wel wat tijd tussen. Mm-hmm. Is dit iets wat je al heel lang in je hoofd had van daar wil ik wat mee doen? Of moest dat boek er opeens komen over sensitief leiderschap?
Ik heb het al eventjes in mijn hoofd, maar natuurlijk nog niet op het moment dat ik het eerste boek geschreven heb. Dat was eigenlijk meer bedoeld, en dat is nog steeds bedoeld, voor leiders in het algemeen. En het is ook met die doelgroep dat ik vooral werk. Maar ik merkte dat er heel veel mensen naar mij toe kwamen die oftewel zelf sensitieve eigenschappen hadden en daarmee worstelden en niet goed wisten van, ja, hoe kan ik dat inbrengen in mijn leiderschap? Of dat er mensen naar mij toe kwamen die net sensitiever wilden worden. Want iedereen heeft sensitiviteit in zich. En mensen beginnen nu toch zich meer en meer bewust te worden dat dat eigenlijk wel kwaliteiten zijn die dat je als leider echt nodig hebt. En dat zijn dan de mensen die dat verder willen ontwikkelen. Die komen nu ook bij mij. En dan dacht ik van, oké, dan is misschien toch de moment om daar een boek over te schrijven. En op die manier er wat meer ruchtbaarheid aan te geven.
Ja. Wat was jouw fascinatie met het thema? Waarschijnlijk is er iets in jouw leven wat daartoe geleid heeft dat je hiermee bezig bent gaan houden.
Ja, absoluut. Ja. Ik ben zelf hoogsensitief. Ik heb zelf vroeger leiding gegeven. Ik was marketingmanager in een bouwfirma bij een producent van bouwmateriaal. Dus ja, dat is echt
masculine omgeving. Ja. Even heel zwart-wit, ja.
Heel masculine omgeving. Waar je eigenlijk niet te veel met emoties moest komen of ook zeker niet kon zeggen van ja, ik denk of ik voel aan dat moest direct onderbouwd worden met cijfers natuurlijk, het liefst nog met wetenschappelijk bewijs. Ja, en als je nieuwe dingen brengt, dan is dat heel moeilijk om te doen, want die zijn niet beweerd. Dus ik heb daar echt zelf ook wel gestruggeld met hoe pak ik dat hier aan. En het is vanuit die ervaring dat ik mensen die daar ook mee struggelen echt een hart onder de riem wou steken door het boek te schrijven. om hen te vertellen die kwaliteiten die je hebt, die misschien niet altijd zo dadelijk gevaloriseerd worden in onze westerse bedrijfscultuur, dat die echt, echt wel nodig zijn en nu meer dan ooit.
Ja,
Maar...
want hoe zag jouw struggle eruit in die tijd? Wat ervaarde je? Gewoon om ook luisteraars wat beeld te geven bij, herken ik dat misschien bij mezelf?
Ja, je voelt dingen in meetings, voel je dingen aan. Dat kan zijn dat je mensen met hun ogen ziet rollen, bijvoorbeeld, of dat je ziet van die persoon is niet aandachtig, of daar zitten spanningen tussen die twee mensen. Of een idee dat geopperd wordt waarvan dat je weet dat het te veel risico's heeft, dat het niet zal werken. Of iets dat je zegt dat niet begrepen wordt door anderen, waarvan dat je dan 2 jaar later moet merken dat iemand anders met jouw idee komt. En iedereen is natuurlijk vergeten dat jij dat 2 jaar geleden al geponeerd had. Zo van die dingen. Ja.
Ja, en wat deed dat met jou, met jouw energie, met jouw werkplezier? Wat maakte dat in jou los?
Ja, je gaat enorm twijfelen aan jezelf, hè? Eigenlijk is dat niet goed geweest voor mijn zelfbeeld. En dat heb ik ook gemerkt bij andere mensen die ik begeleid. Je denkt dat je het niet kan, dat je niet mee kan. Want je denkt het feit dat je niet begrepen wordt, dat dat aan jou ligt. Dat er iets mis is met jou. En dat jij je moet aanpassen. Ik ben daardoor eigenlijk ook een MBA gaan doen. Ik dacht, als ik dat dan nog erbij doe, dan zal ik wel op dat managementniveau mee kunnen. Maar daardoor werd het alleen maar erger, omdat u verbreedt natuurlijk nog in gedachten dat je hebt over.
Allemaal hoofd, hè? Het is allemaal cognitief en
Ja.
niks hart, doe je dan eigenlijk.
En je probeert het dan toch te brengen in die omgeving, maar ja, dat gevoel kan je niet overbrengen. En dat leidt dan wel tot een aantal crisissen. Daar spreek ik eigenlijk ook wel over in het boek. Wat dat mij daar enorm bij geholpen heeft, is Dabrowski. Ik weet niet of dat je. Dat is een psycholoog die eigenlijk veel onderzoek heeft gedaan, ook naar jongeren met hoogbegaafdheid. Maar het is ook toepasbaar voor mensen die sensitief zijn. Waarin dat hij zegt, al de depressies of de crisissen dat je meemaakt, de zelftwijfel, kan je inzetten als omslagmomenten richting versterken van jezelf, andere ideeën krijgen of andere waardepatronen leren herkennen en jezelf daardoor ook als leider op een betere manier naar buiten kunnen brengen. Ja.
Want zou je eens woorden kunnen geven? Hè? Je boek heet Sensitieve Intelligentie. Wat is dat precies?
Ja, sensitieve intelligentie is heel breed. We kennen normaal gezien intelligentie als, zo wordt het ook wetenschappelijk aangeduid, als ons IQ, de ratio. Voor mij gaat sensitieve intelligentie veel breder. Het IQ zit daarmee in, maar daar zit ook een fysieke laag in. Kan je met je lichaam werken? Kan je met de signalen van je lichaam werken? Bijvoorbeeld in een meeting, als je voelt dat er een druk op je borst komt, doe je daar dan iets mee of niet? Ga je dat uiten of niet? Je hebt dan ook de mentale laag, dat zijn alle verhalen dat spelen in je hoofd. Kan je die reguleren? Of ga je daar, om zo te zeggen, aan ten onder? Maak jezelf klein door alle gedachten die je hebt. De emotionele laag zit daar ook in. Kan ik afstand nemen van emoties of word ik daar volledig door overmand? En dan heb je nog de zingevingsdimensie. Sommigen noemen dat ook de spirituele dimensie. Dat heeft te maken met waar sta ik voor, hè? Wat wil ik naar buiten brengen? Wat is mijn missie? Wat heb ik te doen in de wereld? En kan ik dat brengen? Durf ik dat brengen? Heb ik daar zicht op en durf ik ermee naar buiten komen? En mensen die dat in kaart brengen voor zichzelf en weten van op welk van die 4 dimensies ben ik sterk en op welk van die 4 zit er nog energieverlies? Sta ik nog niet volledig in mijn kracht? En wat kan ik daar nog aan doen? Dat zorgt voor een enorm groot zelfbewustzijn. En dat is wat dat er nodig is om een goede leider te zijn, volgens mijn visie.
Is sensitieve intelligentie het kunnen onderzoeken hoe je scoort op die dimensies, of is het hoog scoren op elke dimensie?
Het begint natuurlijk met het kunnen onderzoeken. Want als je hoog scoort op elke dimensie, dan kan je het ook onderzoeken. Maar wat dat ik in het boek wil aangeven, is dat iedereen eigenlijk sensitief is. We zitten daar op een spectrum, hè. Je hebt mensen die hoogsensitief zijn en je hebt mensen die zichzelf niet als sensitief zien of ervaren. Waar dan mijn boodschap is, we zijn mens en we hebben emoties, we hebben al die lagen, we hebben dat mentale, fysieke, dat zingevingsluik. Dus het is het ontdekken van wat onderdruk je daar nog in, wat zijn zaken dat je vroeger mogelijk hebt meegemaakt, waardoor dat je die kwaliteiten dat je hebt op vlak van sensitiviteit niet inzet, waardoor dat je stukken mist. Of wat is er gebeurd waardoor dat je net zeer gevoelig bent? En hoe kan je daarin reguleren, zodat je toch met die kwaliteiten ook iets kan doen op de werkvloer? Ja. Dus het is de
Ja.
hoofd eigenlijk. Ja.
En stel ik zou heel laag scoren op de schaal van sensitieve intelligentie. Hoe ver kan ik opschuiven als ik niet van nature heel gevoelig ben? Ik zit trouwens ook op het hoogsensitieve
Ja.
stukje van het spectrum, maar als ik dat helemaal niet heb, heeft iedereen het vermogen om daar een stukje in op te schuiven als je het even lineair zou voorstellen?
Ja, iedereen kan daarin opschuiven. Het is zelfs zo dat er mensen zijn die hoogsensitief zijn, die van zichzelf niet weten dat ze hoogsensitief zijn en die dat volledig aan het onderdrukken zijn. Ik krijg veel leiders bij mij in de praktijk die zeggen: maar ik ben niet sensitief hoor, ik zit zo niet in elkaar. Totdat we dan een aantal gesprekken hebben en dat ze beginnen merken van: oeh ja, het is eigenlijk door dingen die vroeger in mijn kindertijd gebeurd zijn, dat ik mijn gevoeligheid onderdruk en die dus niet inzet. Omdat
Ja.
ik het te bedreigend vind. En daarom doe ik het niet.
Hoe begeleid je dit soort mensen die daar allerlei harnasjes omheen hebben gebouwd? Want dat vraagt om moed. Sensitief
Ja.
leiderschap vraagt om moed. Hoe help je ze om dat aan te gaan?
Ja, ze moeten er natuurlijk zelf voor openstaan, hè. Dat is sowieso. Zij komen uit zichzelf naar mij, dus ik werk niet met mensen die verplicht worden door weet ik veel wie om naar mij te komen, want dat gaat niet. Mensen moeten zelf ergens een aanvoelen hebben van: ik wil hierin groeien, er is iets dat mij nog parten speelt. En als die wil er is, dan zijn mensen echt wel bereid vanaf het moment dat je een vertrouwensband creëert om in de diepte te gaan, om dat te gaan onderzoeken. En ik werk altijd met heel concrete zaken waar ze tegenaan lopen in hun werk. En
Ja.
dan gaan we uitzoeken van wat heeft er mogelijk gespeeld vroeger of nu recent, waardoor dat je reageert zoals dat je reageert.
Ja.
Dan gaan we die verschillende lagen onderzoeken. Ja.
En dan ben je dat stukje dus aan het afpellen. Maar andersom, als ik bij jou kom en ik weet al dat ik hoogsensitief ben, hoe kan ik mijzelf wapenen, vind ik zo'n rot woord, maar hoe kan ik mezelf beschermen tegen ja, toch kantoorpolitiek, tegen de dynamieken waar je onherroepelijk aan wordt blootgesteld in een professionele omgeving?
Ja, als je van jezelf al de ervaring hebt van ik ben heel sensitief, dan is werken met je lichaam echt een must. Mensen die sensitief zijn, hebben nogal de neiging om in hun hoofd te gaan zitten. En ook vooral om te gaan voelen bij anderen. Om eigenlijk de dynamiek
Waar
te...
je eruit naar anderen eigenlijk.
Ja, inderdaad. Ja. Dus je gaat proberen met als je dat voorstelt, met je antennes te proberen uitzoeken bij de ander, van waar zit hij, wat heeft hij nodig? Je gaat proberen anticiperen op het gedrag van de ander. En als ook sensitieve ben je daar natuurlijk ook extreem goed in. Maar ik vergelijk dat altijd met een burcht, een kasteel. Dus stel, jij bent een sensitief persoon en je zit in jouw burcht, in jouw kasteel, en je merkt dat in de weilanden rondom jou dat er iets gaande is. Wat doet dan een hoogsensitieve? Die gaat uit het kasteel in de weilanden of in die grachten gaan kijken wat dat er aan de hand is. Maar op dat moment is die uit zijn kasteel. En wat dan veel beter zou zijn, is dat je in je burcht blijft, dus in je lichaam blijven voelen via ademhalingstechnieken of andere zelfreguleringstechnieken. En door een soort van venster naar buiten kijkt van wat is daar gaande. Op dat moment blijft je burcht wel nog bevolkt of bezet, of hoe moet je het zeggen, waardoor dat niet zomaar alles binnen kan.
Ja.
Dus dat is een beetje een metafoor om te omschrijven. Wat dat we als hoogsensitieve vaak doen, is uit ons lichaam gaan om te gaan voelen bij de ander. En we hebben terug te leren om te vertrouwen dat ons lichaam ons veiligheid kan bieden. En
Ja.
ons ook heel veel signalen kan geven over hoe dat we onszelf kunnen beschermen. Want
Ja.
als je lichaam aangeeft van het is te veel geweest, je bent overprikkeld, je kan niet meer goed tegen geluid of het licht is te sterk, dan mag je daar als hoogsensitieve echt wel iets mee doen. Ga dan in een aparte ruimte zitten of zet een hoofdtelefoon op. Of wat dat op dat moment voor jou werkt. Ja.
Heb je het idee, nee, laat ik het anders zeggen. Ik merk steeds vaker in mijn praktijk dat mensen komen met verhalen als: ik werk in een toxische omgeving, mijn werkplek is niet veilig, het voelt niet goed, het voelt niet pluis op mijn werk. Ik krijg daar steeds meer signalen over. Herken je dat en denk jij dat daar een verband is met toenemende sensitiviteit? Of is er echt een toenemende onveiligheid op de werkvloer, gepercipieerde onveiligheid, laat ik het even wat genuanceerder zeggen?
Ik denk dat mensen zelfbewuster aan het worden zijn, wat dat op zich een goede zaak is. En dat daardoor die gevoelens van onveiligheid en toxiciteit meer bespreekbaar gemaakt worden. Omdat er natuurlijk ook meer over verschijnt in de pers en omdat er in bedrijven ook meer welzijnsprogramma's zijn nu. Dus daardoor denk ik dat dat nu meer en meer naar buiten komt. Tegelijkertijd, ja, je kunt bijna een epidemie van burn-outs noemen. Die loopt ook, die is daar eigenlijk ook aan gelinkt, is toch wel een uiting dat er zaken gebeuren in onze bedrijfswereld die ja, niet meer oké zijn, die te ver aan het gaan zijn. Dat we eigenlijk te ver aan het doorslaan zijn in het economisch denken zoals dat wij ons dat hebben toegeëigend. Na ja, ongeveer de Tweede Wereldoorlog is zo het neoliberalisme begonnen. Dan ging het vooral over groei. Economie is gelijk aan groei. Om onze welvaart te kunnen behouden, moeten we blijven groeien. Dat is het idee. Dat werkte toen enorm. En nu denk ik dat we dat toch een beetje in vraag moeten stellen.
Die
Omdat
grens aan het bereiken zijn. Ja,
ja,
of
dat we een
misschien
grens aan het
overschreden.
bereiken zijn. Ja. En dat economisch principe, hè, waar dat we nu nog sterk aan vasthouden in de bedrijfswereld, dat wordt vooral gevoed door denken vanuit het hoofd.
Ja.
En dat denken vanuit het hoofd is op een gegeven moment, ja, ik denk tussen die twee wereldoorlogen, toch heel sterk ontstaan, of net daarna, omdat dat ook nodig was om ons los te maken van de kerk, van alles dat ons werd opgelegd, om de wetenschap ook meer ruimte te geven. Dus dat is op dat moment, en dat is nog steeds heel goed, mag nog steeds gebruikt worden, maar we zijn daar op dat moment toch een beetje afgestapt van ook dingen te voelen, van onze intuïtie te gebruiken, van het hart, zoals dat ik het noem, ook mee in te zetten. Want dat ja, is eigenlijk tot nu toe nog altijd een beetje not done in bedrijven. Je gaat toch niet vertellen dat je iets voelt. Je moet toch echt wel kunnen aangeven wat er speelt. En dat mag nu, zou eigenlijk een laag mogen zijn die erbij komt. De laag
Ja.
van het hart.
Merk je verschillen in generaties?
Ja, er wordt wel gezegd dat de jongeren daar gevoeliger aan zijn, dat zij meer werk willen waarin dat er purpose mogelijk is, zingeving. Ze verwachten ook veel meer van hun werkgever. Ze gaan ook sneller van werk veranderen. Zeker als je dat in België ziet. Ik weet niet hoe dat in Nederland is. In België zijn we nogal honkvast. We gaan niet zo snel van werk veranderen.
De
Bij de jongeren
generatie
is.
Z is wat mobieler, merken wij.
Ja. Ja, bij jullie ook. Ja. Die verwachten, ondanks het feit dat ze zo snel van werkgever veranderen, toch nog altijd dat hun werkgever het beste uit hen haalt, dat hij een zingeving biedt, een identiteit, zelfs een vorm van ergens bij horen. Dus daar zit wel verandering. Tegelijkertijd merk ik ook dat er nog altijd jongeren zijn die gewoon geld willen verdienen. Ja, zo snel mogelijk op die ladder willen klimmen en status. Dus ja, dat is er ook nog. Maar
Ja.
ik heb wel de
Die
indruk. Ja.
sensitiviteit dat het cultureel bepaald is, hè? Want als je zegt generaties, daar zie je wel iets, maar denk je dat het ook cultuur bepaald is?
Ja, zeker.
Sensitief mensen zijn en ook hoe sensitief intelligentie gewaardeerd wordt.
Ja, in Oosterse culturen wordt sensitieve intelligentie sowieso veel meer gewaardeerd, hè? Ja. Ja.
Waar denk je dat dat door komt?
Dat is historisch gegroeid. Ja, hoe dat mensen het meekrijgen van thuis, waar dat er belang aan gehecht wordt. Ik denk misschien ook het waardesysteem is belangrijk, wat dat er meegegeven wordt op school. Dat is bij ons in België is dat nogal heel prestatiegericht. Je moet goede punten hebben. Er wordt eigenlijk niet gekeken naar wie ben je als persoon, maar er wordt meer gekeken naar welke punten haal je op je examens of op je toetsen. En daar krijg je erkenning voor. Dus dat bepaalt op dat moment ook al direct je zelfbeeld. Als je een goede student bent die graag in de boeken duikt, ja, oké, dan doe je het daar goed. Als je andere kwaliteiten hebt, dan krijg je direct het label, ja, dat je niet genoeg doet voor school. Of alle andere labels dat dan op je hoofd geplakt kunnen worden, van ADHD tot. Ja. Ja.
Als je kijkt nu, hè, we zitten in een tijdperk waarin informatie steeds bepalender wordt voor de keuzes die we maken. Met de opkomst van kunstmatige intelligentie merk je ook dat de kwaliteit van informatie, nou ja, dat die misschien niet helemaal overhoudt. Hoe beïnvloedt dat de vormen van leiderschap die wij nodig hebben?
Ja, enorm, hè? Dat zie je. Er zijn een aantal onderzoeken geweest waarin nu aangetoond wordt dat CEO's van bedrijven toch meer en meer die artificiële intelligentie beginnen in te zetten. En dat ze daar ook op vertrouwen. Wat dat er op dat moment enorm, enorm belangrijk is, is dat mensen ook, en daar hebben we het weer, hun intuïtie kunnen gebruiken om aan te voelen of dat de informatie die ze krijgen correct is van artificiële intelligentie. Want daar zit nog enorm veel bias op. En dat komt natuurlijk omdat die artificiële intelligentie gevoed wordt door de input die wij daarin steken. En dus die input die
Garbage in is garbage out natuurlijk,
komt.
hè?
Ja, die input komt van mensen. En mensen zijn sowieso gebiased. Dus hetgeen dat eruit komt, is ook gebiased. En dan moet je als persoon die artificiële intelligentie gebruikt, echt heel zuiver kunnen aanvoelen van klopt dit hier of niet? Of zegt er iets in mijn lichaam mij dat het mogelijk niet oké is, wat dat er hier nu verteld wordt, en moet ik dat verder gaan uitzoeken? En het gevaar bestaat natuurlijk dat je dat te snel volgt. Als je enkel naar die cijfers kijkt en niet verder durft graven. Ja.
Hoe ga jij daarmee om als sensitief persoon? Hoe ervaar jij dat in jouw lijf als je om dingen op waarheid te schatten?
Ja, je kunt je lichaam daar echt wel op trainen. Dat je voelt wanneer dat er iets klopt en wanneer dat er iets wel klopt, wanneer dat er iets juist is. Ik voel dat bijvoorbeeld als er in mijn praktijk iemand iets zegt en ik weet van dit is waar het over gaat, hier zitten we juist, dan komen de haren op mijn armen recht, dan krijg ik kippenvel, dan voel ik een rilling
Dat
door
in mijn
mijn.
nek. Ik voel het in mijn
Ja.
nek altijd. Ja.
Ja, je hebt dat ook blijkbaar. Dus dat is hetgene dat je dan inzet. En dan weet je van oké, dit is waar dat we op moeten verder gaan, hier gaat het over.
Ja.
En het kan best zijn dat die persoon daarvoor alle andere pistes heeft proberen bewandelen. Dat zijn dan eigenlijk onbewuste afleidingsmanoeuvres. Maar vanaf het moment dat je dat voelt, dan weet je van ja, oké. Okay. En
Ja.
ik gebruik ook artificiële intelligentie om dingen op te zoeken. En daar pas ik dat ook toe. Ik lees die zaken en dat ik dan als output krijg. En dan voel ik ook van klopt dit of klopt dit niet? Moet ik dit verder onderzoeken?
Ja, en dat is echt ook weer een nieuwe dimensie van intelligentie die we mogen ontwikkelen, hè? Want het
Ja.
is zo nieuw en het is iets wat continu verandert, dus waar we ons doorlopend toe hebben te verhouden. En ja, dat vind ik nog wel een uitdaging voor de komende tijd. Zie jij daar ook meerwaarde voor sensitieve leiders met dit soort ontwikkelingen?
Ja, absoluut. Het gaat meer en meer nodig zijn om op die sensitiviteit in te zetten. Je gaat niet meer zonder kunnen, want anders ga je op een gegeven moment bijvoorbeeld in een meeting komen met jouw goed voorbereide artificiële intelligentie, die dat dan volledig onderuit gehaald wordt door mensen die wel kunnen aanvoelen of dat iets klopt of niet. Dus. Ik denk dat zeker op dat vlak, artificiële intelligentie mag dan op dit moment nog geen emoties hebben of nog niet over emoties beschikken. Dat gaat misschien mogelijk ooit nog komen, wie weet, geen idee. Nu is dat nog niet, dus daar heb je echt wel een voorsprong als je die gevoeligheid kan inzetten. Ja.
Nou heb je het in je boek op een gegeven moment over breed spectrum leiderschap. Kan je daar iets over vertellen? Wat bedoel je daar precies mee? De vergelijking met UVA en UVB vond ik heel
Ja.
aardig in die zin.
Ja. Ja, ik heb het vergeleken met zonnebrandcrème. Dat is wat dat je bedoelt, hè? Ja, je hebt zonnebrandcrème die beschermt tegen de eigenlijk oppervlakkige, tegen dat je huid niet rood kleurt. Maar je hebt ook zonnebrandcrème die beschermt tegen diepere inwerking van zonnestralen. En dat is het soort leiderschap dat we zoeken. We zoeken, denk ik toch, we zoeken leiders die niet alleen brandjes blussen en oppervlakkig korte termijn denken toepassen. Crisismanagers zijn er bij momenten natuurlijk wel nodig, maar dat is niet het leiderschap dat je op lange termijn in je organisatie wil. We hebben leiders nodig die meer rekening houden met het grotere geheel. Wat is hier goed voor de organisatie, voor de mensen die dat daarin zijn en die de mogelijkheid hebben, dus leiders die werken vanuit waar wil de organisatie naartoe. Die kunnen aanvoelen wat elke organisatie die in de wereld is geroepen, is in de wereld geroepen omdat die een bepaalde purpose heeft, een bepaalde opdracht. Die
Doeling
heeft
echt, ja.
iets te brengen. En daarop kunnen intappen als leider is belangrijk. Wat is het eigenlijk dat wij te doen hebben? En ben ik nog in die lijn aan het verder gaan? Ben ik daarop aan het begeleiden, aan het sturen? Of zit ik te veel in mijn hoofd? Ben ik te veel vanuit angst aan het denken van we moeten hier wel die omzet, die cijfers halen? Ben ik te veel aan het denken van oei, als we dit jaar onze winst niet verhogen, dan gaat dat mogelijk de continuïteit van onze organisatie in gevaar brengen? Dat is een manier van leiderschap die te veel controle gebaseerd is, waardoor dat een organisatie geen ruimte krijgt om zich te ontwikkelen in de richting waarin het te
Ja,
ontwikkelen
en
valt.
hoe kun je dat als empaat of sensitief leider, hoe kun je dat in praktische zin doen? Hoe help je mensen om die purpose voor ogen te houden en om, nou ja, met elkaar dat echt als brandstof te gebruiken, zeg maar?
En dan bedoel je als je zelf leider bent van een
Als jij
organisatie?
zelf leider bent. Mensen komen bij jou omdat ze een vak geleerd hebben om geld te verdienen. Er zijn hele praktische redenen voor mensen om zich te verbinden aan een organisatie. Maar hoe kun je die, laat ik hem anders stellen, kun je die sensitieve intelligentie gebruiken om die purpose continu voor ogen te houden? En zijn er praktische tips en tricks voor hoe je dat kunt doen?
Ervan uitgaan dat mensen graag samenwerken aan een doel is een belangrijke. En daarvoor moet je natuurlijk je angstdenken als leider kunnen uitschakelen. Er gaan altijd wel spanningen zijn tussen mensen, maar als je mensen kunt laten inzien op welke manier zij werken aan een bepaald gemeenschappelijk doel en hoe hun bijdrage daartoe doet, dat helpt enorm om mensen samen naar iets te stuwen om en het beste uit zichzelf naar boven te halen om aan dat doel te werken. Doorvragen is ook een heel belangrijke. Wat ik heel veel leiders zie doen, is we gaan die richting uit en ik geef jou een aantal argumenten waarom dat we die richting uitgaan. En mensen die gaan dan, ja, als ze van goede wil zijn, misschien nog ja knikken en eventjes proberen. Maar heel vaak gebeurt het dat mensen ja knikken, maar dan achteraf aan de koffietafel of waar dan ook, de koffiemachine, zeggen van ja, ik ga het toch op mijn manier doen en die moet niet denken dat ik dat ga doen, want ik
Ja,
heb al
zeggen
die.
maar nee doen. Ja.
Ja, inderdaad. Ja. Dus als je een klimaat creëert waarin mensen toch het gevoel hebben dat zij kunnen zeggen waarom dat ze het met bepaalde zaken niet eens zijn of hoe dat ze dingen anders zien, zonder dat ze denken dat daar represailles op gaan volgen, dan ben je eigenlijk al heel veel stappen voor. Als zij dan een tegenargument opwerpen, dan kan je daarop beginnen doorvragen en proberen onderzoeken van waar dat tegenargument komt. En het is vooral door mensen te laten nadenken over bepaalde argumenten, door die vraagstelling te doen, dat je mensen hun gedachten kunt veranderen. Als mensen het gevoel hebben dat je echt luistert naar bepaalde argumenten en door te vragen dat ze dan eigenlijk zelf hun eigen perceptie op bepaalde zaken kunnen verbreden, dat helpt veel meer om mensen naar een ander standpunt te brengen dan iets op te leggen of te blijven overtuigen of te blijven argumenteren.
Ja, dus dan maak je het meer intrinsiek als het ware, op die manier. Heb je tips voor leiders die te maken hebben met sensitieve mensen in hun team? Hoe kun je daar als leider op een sensitieve manier mee omgaan? Hoe kan je daar ruimte voor creëren of een goede context?
Ja, ik heb er een heel hoofdstuk aan gewijd in het boek. Ik ga het er eens bij nemen. Als je sensitieve mensen in je team hebt, hè, ik heb hier zelfs een hoofdstuk zo coach je sensitieve mensen en breng je het beste in hen naar boven. De eerste tip daar is veel positieve feedback geven. Mensen die sensitief zijn, twijfelen sneller aan zichzelf. Hoe komt dat? Omdat die mensen meer aan zelfreflectie doen. En omdat die zelfreflectie, daar kunnen ze in doorslaan. Dus als er iets niet lukt, dan gaan zij vooral kijken naar wat heb ik verkeerd gedaan? Hoe komt het dat het niet werkt? Het zal wel aan mij liggen. Dat is een reflex die hoogsensitieve mensen hebben. Op zich is het nadenken over hoe had ik het beter kunnen doen niet slecht. Maar waar dat het sensitieve mensen soms wel eens aan ontbreekt, is om het aandeel van de ander te kunnen zien. En als zij dat niet kunnen zien, dan kunnen ze doorslaan in eigenlijk destructieve zelfreflectie, waarin als ze zichzelf gaan afbreken.
Zelfverwijt, ja,
Ja,
kleineren van jezelf, ja.
ja. En daarom is het heel belangrijk om toch heel veel positieve feedback te geven, omdat sensitieve mensen dat minder aan zichzelf kunnen geven. Dus dat is tip 1. Zorg dat je daar voldoende tijd voor maakt. om te zien, ook om op te merken wat dat zo iemand doet en dat niet als vanzelfsprekend te zien. En
Want ze
daar...
zullen het dus ook niet snel vragen, waarschijnlijk.
Nee, ze gaan het niet vragen. Ze gaan ervan uit dat jij het wel zal zien. En als je het niet ziet en niet benoemt, dan gaan ze ervan uit dat ze het niet goed doen. Dus
Ja.
die positieve feedback is een belangrijke. De erkenning geven is ook iets. Als iemand dan toch als sensitieve durft opwerpen van ja, ik voel hier een spanning in de meeting en ik denk dat niet iedereen mee is met het voorstel dat je brengt, maak daar ruimte voor. Wuif dat niet of veeg dat niet van de tafel, wuif het niet weg. Geef sensitieve mensen ook het mandaat om vanuit hun antennes iets aan te geven aan jou als leider. Mogelijk zit jij er als leider veel rationeler in, werk je meer vanuit het hoofd. Laat u dan ondersteunen door iemand die de zaken veel meer aanvoelt en weet wat dat er onder de waterlijn gebeurt. En geef die persoon het mandaat om dat ook te brengen. Dus dat is ook een tip. Als je dan toch feedback te geven hebt, corrigerende feedback, doe het dan op een zachte en een duidelijke manier.
Hoe doe je dat? Kan je daar een voorbeeld van geven? Ik denk dat mensen feedback krijgen ingewikkeld vinden, maar geven misschien nog wel ingewikkelder.
Ja, je hebt natuurlijk de standaardregels van feedback geven, hè. Vertrekken vanuit jezelf, zeggen wat dat het met je doet. En dan aangeven welke verandering dat je graag zou willen zien bij de ander in zijn gedrag. En dan de vraag stellen of dat dat oké is en wat dat hij zelf in te brengen heeft. Dus die regel kan je zeker volgen. Weet alleen dat het bij een sensitieve meestal voldoende is om dat één keer te zeggen. En dat hij er dan mee aan de slag gaat.
Ja.
Probeer het zo zuiver en zo duidelijk mogelijk met een concreet voorbeeld te zeggen van ik heb jou op die moment dat zien doen. Dat heeft bij mij dat gevoel teweeggebracht. Ik denk dat het beter zou zijn dat. Wat doet dat met jou? Ga er met die persoon over in gesprek. En dan is het oké. Okay. Dan mag je er zeker van zijn dat die dat meeneemt als het een hoogsensitieve persoon is. En
Ja.
mogelijk kan je er later nog eens op terugkomen met de vraag... hoe dat het voor die persoon is om zijn gedrag daarin te veranderen, wat dan mogelijk nog obstakels zijn, waar dat je hem daarin kan ondersteunen of haar. Dus dat zijn zaken die je ook kan brengen.
Ja.
Wat dat ook belangrijk is voor sensitieven, is dat je hen helpt om ruimte te maken voor zelfzorg. Dus als je ziet dat iemand te veel verantwoordelijkheid naar zich toe trekt, geef aan die persoon dat het misschien op dat moment opportuner is om toch die namiddag vrij af te nemen of om toch dat stuk door te spelen aan iemand anders, om toch te delegeren. Dus als je ziet dat iemand te veel naar zich toe trekt, probeer daar dan die andere persoon alert op te maken. Want de sensitieve personen hebben nogal de neiging om alles wat ze zien te willen proberen oplossen, waardoor dat ze ja, volledig ondergesneeuwd kunnen geraken in allerlei soort taken.
Ja.
Ja, dus het is goed dat je daar toch wat structuur probeert in te brengen als leidinggevende.
Ja.
Wat dat daar ook in kan helpen, is dat je sensitieven aanleert om zich te omringen met mensen die hen kunnen ondersteunen. Vaak denken hoogsensitieve mensen dat ze het allemaal alleen moeten doen. Dat ze erin
En
moeten...
wat voor vorm van ondersteuning bedoel je dan?
Praktisch voorbeeld, stel je bent journalist en je moet een tekst schrijven en je denkt dat je dat zelf helemaal perfect moet doen. Wat dat kan helpen is dat je werkt met het vier-ogen-principe, dus dat er iemand in jouw team jouw teksten meeleest, zonder dat het de bedoeling is dat je die als controlerend ervaart, maar dat die eigenlijk gewoon jou helpt en meekijkt, zodat er minder dingen over het hoofd gezien worden. Als dat ingebouwd wordt. En als jij dat ook voor iemand anders doet als hoogsensitief, en als dat normaal is, dan kan dat echt een veilig vangnet zijn. Want
Ja.
ik sta er niet allemaal alleen voor. Ik heb hier wel ondersteuning. Somebody's got my back. Dat gevoel. Ja.
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 Als je nu terugkijkt, hè, je gaf zelf aan, je hebt in een omgeving gewerkt waar niet, nou ja, waar je eigenlijk een soort unicorn was, laat ik het even zo zeggen, de eenhoorn
Ja.
in een vrij zakelijke omgeving. Je bent toen een MBA gaan doen in de verwachting van dan kan ik naar mijn eigen standaarden beter werk leveren, maar dat raakte niet aan die sensitiviteit. Wat zou educatie aan leiders, nou ja, hoe zou die educatie kunnen veranderen zodat mensen veel meer dat potentieel gaan ontdekken? Denk je dat dat een deel van een curriculum zou moeten zijn? Of wat zou je kunnen doen om leiders daar al veel vroeger, ja, in mee te nemen in het ontwikkelen van die intelligentie?
Ja, het zou heel fijn zijn als dat al op school zou gebeuren, hè? Van kleins af aan, omdat we dan daar ook nog de meeste voeling mee hebben. Dan is het makkelijker om daar terug naartoe te gaan.
En is
Dat
het
er.
dan de zelfreflectie waar je het over hebt, of zijn er andere skills die je al heel jong in een curriculum zou kunnen opnemen om die intelligentie mee te laten groeien met de ontwikkeling?
Ja, zelfreflectie is één ding, maar ook bijvoorbeeld je lichaam voelen. Dus echt leren voelen, omdat het vanuit het lichaam vaak vertrekt, je intuïtie. Als je je lichaam meer als een veilig huis kan zien, een veilig omhulsel, en daarmee aan de slag gaat met de signalen die je krijgt, ga je veel sneller weten of dat iets goed of slecht voor jou is. Meditatie kan daarbij helpen, alhoewel dat sommige meditatie ook sterk hoofdig is. Dus leren ademhalen is ook eentje. Buikademhaling is daar bijvoorbeeld een standaard in. Dat helpt ook enorm om jezelf terug rustig te krijgen op momenten dat je heel veel stress hebt. Dus dat zijn ook zaken die kunnen helpen. Ja, het zou fantastisch zijn, bijvoorbeeld, maar ik denk dat dat misschien, ja, alhoewel, je mag utopisch denken, hè. Ik weet niet of dat je opstellingen kent of systemisch werk, ja, ken je wel, hè. Als dat zou kunnen gebeuren in scholen, leerlingen zouden ervaren als ze in zo'n veld gezet worden, wat
Ja, wat
dat
dat veld
doet.
überhaupt doet en
Ja.
het veld leren lezen.
Dat er zoiets als een veld bestaat en dat wij dus eigenlijk continu in een veld met anderen zijn en in interactie. En dat onze aanwezigheid, de interactie of de energie die dat er uitgewisseld wordt bepaalt, dat zou fantastisch zijn. Dan zouden er heel andere relaties ontstaan. Want nu is zo precies, je komt op je werk en enkel dat hoofd mag nog aanstaan en al de rest moet buiten blijven. Je komt zo precies in een andere wereld, in een soort van heel vreemde dimensie waar je.
Parallel universum kom je terecht,
Waarin dat je eigenlijk een heel groot deel van alles wat dat je kan gewoon niet meer mag inzetten. En dat het absurd is. En ja, misschien omdat we het daar net over hadden, dat die artificiële intelligentie ons erbij gaat helpen om dat dan toch terug te doen, omdat we niet anders gaan kunnen.
We moeten ons onderscheiden, want heel veel dingen in ons pakket, kunnen we gaan uitbesteden, kunnen we nu al.
Ja. Daar hebben we mensen eigenlijk niet meer voor nodig. Daar zijn ja, dat soort intelligenties beter in dan wij.
Stel, om het zo af te gaan ronden, er zijn leiders aan het luisteren en die denken: oh, ik loop hier tegenaan. Wat kan ik doen? Wat kunnen ze bij jou ontdekken, leren om, daar ander gedrag, andere mindset, andere tactieken te leren?
Ja. Leiders komen bij mij omdat ze merken van ik loop ergens tegenaan. Dat kan vertrekken vanuit ik ben te sensitief of ik ben te weinig sensitief en ik voel dat ik het nodig heb. Ik werk in combinatie tussen individuele begeleiding, dus echt gaan uitzoeken van waar zitten nu blokkades, waar loop je op vast en hoe kan je bijvoorbeeld meer gaan voelen, hoe kunnen we ervoor zorgen dat je dat kan ontwikkelen, die intuïtie. En dat in combinatie met groepsessies. Dus dat zijn eigenlijk allemaal mensen die aan die sensitiviteit willen werken en die een sensitieve organisatie willen creëren. Iedereen komt daar naartoe met een bepaalde challenge. Ik wil ja, die sensitiviteit meer inbrengen, bijvoorbeeld in mijn managementteam. Hoe pak ik dat aan? Want als ik daar nu over begin, ja, dan kijkt iedereen raar naar mij. dat soort vragen. En dan ondersteunen we elkaar daarin om dat toch te gaan implementeren. Op een heel praktische wijze. En als mensen dan van elkaar horen wat werkt, ook al komen ze uit heel verschillende sectoren, dan worden ze daarin ondersteund en hebben ze echt het gevoel van ik word hier gedragen, ik ben hier niet alleen in, ik heb een klankbord, ik heb een soort van community waarin dat ik mij gesteund voel om hetgeen dat ik eigenlijk heel spannend vind, maar toch wil doen, in de wereld te zetten.
Heb je een mooi succesverhaal uit een van die groepstrajecten?
Ja, ik ben aan het denken. Natuurlijk moet naast niemand dat ik vertel. Hè. Ik heb wel iemand
Anoniem, uiteraard, ja.
die heel wat teweeg heeft kunnen brengen rond sustainability. Ja, alles wat dat met ESG, dat zal bij jullie in Nederland ook zijn, hè, is nu wel enorm in. Maar zij wou het vooral over het menselijk, het people stuk, het social stuk hebben. En ja, dat werd eigenlijk weggewuifd. En zij had zichzelf daar al bij neergelegd van, och ja, ik krijg dat hier toch niet verkocht, om het zo te zeggen. Maar daar zijn we dan op gaan werken. En uiteindelijk heeft ze daar een heel congres over kunnen organiseren. Is ze daarop voor gefeliciteerd geweest. En zijn er nu echt wel aanpassingen gebeurd. Waardoor dat er veel meer daaraan gewerkt kan worden. Dus
Ja, dus eigenlijk weer die purpose in de wereld zetten, hè, op
ja,
die manier.
ja.
Ja, mooi.
En wat dan enorm helpt, is heel vaak denken sensitieven van... Ja, om zoiets te doen, moet ik in de schijnwerpers gaan staan. En dat wil ik eigenlijk niet. Ik wil liever op de achtergrond blijven. Maar vanaf het moment dat ze merken van... Ik heb dit te doen omwille van die purpose. En het is die purpose dat ik in de schijnwerpers zet en niet mezelf. Dan lukt het hen wel. En dat is een echt ja, een magische omslag dat je ziet gebeuren bij mensen. Die durven ineens wel spreken. Die brengen wel hun stem naar buiten. Of die, want de andere kant kan ook, hè. Je hebt ook leiders die veel te veel argumenteren, altijd maar blijven doordrammen, waardoor dat iedereen afhaakt. Maar die beseffen dat als ik hier iets teweeg wil brengen, ga ik mij empathischer moeten opstellen en dat het dan op die manier ook lukt.
Ja.
Dus ja.
Als mensen mee willen doen of meer over jou willen weten of denken, oh, zo'n traject, dat zou echt wat voor mij zijn, waar kunnen ze meer informatie vinden?
Op de website www.naturalleadership.be, daar vind je onder leiderschapsprogramma's het jaartraject.
En
Ja.
begint daar binnenkort weer één?
Je kan daar doorlopend in stappen. Omdat ik zowel individueel als die groepsessies doe, wil ik eigenlijk er ook voor zorgen dat er... Oké, er is een veiligheid, omdat mensen allemaal rond sensitiviteit werken. Maar ik wil het zoveel mogelijk laten aansluiten bij de onveiligheid die mensen soms toch wel ervaren in de bedrijfswereld. En die... Ja, minimale onveiligheid breng ik er dan in dat je niet heel de tijd met dezelfde groep mensen aan de slag bent. Maar dat er een wissel is, waardoor dat je natuurlijk ook je netwerk verbreedt, dus dat is ook fijn. Maar je moet ook leren om je aan te passen aan andere soorten van mensen, andere profielen, andere energieën. En dan nemen we daar ook in mee. Ja.
Mooi, dankjewel. Mooi gesprek. Waar kunnen mensen jouw boek vinden? Is dat op alle
Ja.
gebruikelijke plekken te vinden?
Ja, denk ik in Nederland bij Managementboek.
Oké.
Op NL is het ook te verkrijgen. Ja.
Mooi.
En
Nou,
bij de boekhandel. Ja.
dankjewel voor het mooie gesprek.
Ja, dankjewel Petra voor de heel leuke vragen. Dat is fijn. Ja, dank je.
Wat ik ontzettend mooi vind aan dit gesprek met Anne is dat er inmiddels een concreet raamwerk en een concrete taal is voor iets wat ja, tot voor kort min of meer onder de radar bleef. Sensitiviteit op de werkvloer. Het leek bijna een contradictio, omdat we het daar niet over hadden. En het is er natuurlijk altijd al geweest, maar het ontbrak ons aan de taal en aan de instrumenten om daar concreet vorm aan te geven. En wat ik herken uit het verhaal van Anne, is het worstelen daarmee. Hè? Als je wat gevoeliger bent dan de rest van je omgeving, dan denk je al snel dat het aan jou ligt dat je niet begrepen wordt. Hè, dat je dingen aanvoelt die er helemaal niet blijken te zijn. Dat jij je moet aanpassen. En bij Anne nam dat zelfs de vorm aan van het volgen van een MBA om te denken, en dan kan ik mijn werk tenminste goed doen. Totdat ze dus tot het inzicht kwam dat gevoeligheid ook een soort concurrentievoordeel kan geven. Wat me erg aanspreekt in het boek van Anne is het raamwerk waarin je gaat zien van wat is dan sensitieve intelligentie, zodat je ook concrete handvatten hebt om daar voor jezelf aan te gaan werken. Want niet alle vier die dimensies die zij noemt zijn bij iedereen even goed ontwikkeld. En het is goed om je daar bewust van te zijn, zodat je daar extra aandacht aan kan besteden. En ik zal ze even herhalen, want ik kan me voorstellen dat die niet zijn blijven hangen. In eerste instantie, en dat is wat mij betreft een ontzettend belangrijke, die ik ook in mijn laatste boek Navigeren in de Mist heel erg heb benadrukt, het werken met je lichaam. Je lichaam is een gevoelige antenne. Je krijgt de hele dag door signalen binnen die we dreigen te vergeten omdat ons hoofd zo dominant is. Maar juist die lichaamsintelligentie weer gaan erkennen en de subtiele en soms wat minder subtiele signalen die je lichaam je geeft onder ogen gaan zien en kijken wat vertelt mij dit, dat gaat je een enorm voordeel geven. Nou, dat is de eerste laag en met je lichaam werken. Dan vertelt ze ook de mentale laag. Dus welke verhalen gaan er vervolgens in je hoofd draaien en je daar bewust van zijn en kijken hoe kan ik die reguleren? Want de verhalen in je hoofd kunnen ervoor zorgen dat je je klein houdt of dat je je boos maakt. Maar ze kunnen er ook voor zorgen dat je vanuit kalmte de verhalen even apart zet en denkt, maar wat speelt er echt? Even voelen wat er echt speelt. De derde laag is de emotionele laag, hè? Dus kijken van hoe kan ik niet vanuit de heup schieten, niet vanuit getriggerd zijn of boos zijn of gekwetst zijn, maar echt even wat afstand nemen en terug naar neutraliteit. En uiteindelijk de vierde dimensie, dat is de zingevingsdimensie of ook wel de spirituele dimensie, die gaat over wat heb ik te doen in deze wereld? Waar sta ik echt voor? Wat is de muziek in mij die eruit wil? En durf ik dat ook naar buiten te brengen? Nou, volgens mij is dat een heel mooi en compleet raamwerk aan de hand waarvan je kunt ja, gaan kijken en ook vooral zonder oordeel nieuwsgierig worden. Op welk van die vier dimensies ben ik sterk en waar verlies ik veel energie? Wat kan ik daar nog aan doen? En wat zij heel mooi zegt is ook, we zitten op een soort spectrum. Het is niet je bent gevoelig of ongevoelig. Sommige mensen hebben heel veel lichaamsbewustzijn, maar hebben heel veel moeite om in neutraliteit terug te schakelen als ze emotioneel zijn. Andere mensen zijn heel erg nou ja, bewust van hun purpose, hè, van hun zingevingsdimensie, maar vinden het weer heel lastig om dat te vertalen in concrete acties en gedrag. Dus het is een heel mooi raamwerk om nou ja, bij jezelf eens na te gaan, hoe score ik op die dimensies en waar kan ik mezelf ontwikkelen? Wat ik een prachtige metafoor vond, was dat mensen die sensitief zijn, de neiging hebben om in hun hoofd te gaan zitten en te gaan voelen bij anderen. En zij gaf dus de metafoor van de burcht, het kasteel, hè? Je zit in je lichaam, je kasteel, dat is je veilige thuis, daar ben je beschermd. Maar op het moment dat er iets speelt in de weilanden eromheen, kun je de neiging hebben om de burcht te verlaten en daar te gaan zoeken. En dat betekent dat jouw burcht niet meer bemand is. Met andere woorden, je gaat uit je lichaam en je gaat naar buiten toe, als het ware. En zij geeft als beeld om mee te werken, ontwikkel een venster waarmee je naar buiten kunt kijken. Dus verlaat niet je kasteel, blijf in dat lijf, blijf die burcht bezetten, hè, want dat geeft je veiligheid, het geeft je signalen, maar kijk naar buiten vanuit die burcht. En dat is denk ik een hele mooie metafoor om mee te gaan werken. Nou, een laatste oproep die ik hier ook graag nog wil herhalen is hoeveel belangrijker intuïtie wordt met de komst van kunstmatige intelligentie. Wil je je goed blijven, ja, goed kritisch blijven denken, zeg maar. Heel goed het kaf van het koren blijven scheiden, waar van onwaar blijven scheiden. Is het goed om zuiver aan te kunnen voelen en je lichaam daarop te trainen? En in ons gesprek doet Anne ook een oproep van laten we dat vooral van kleins af aan al gaan doen. Want kinderen staan nog veel meer in contact met die intuïtie, met dat lichaam. Ze hebben daar veel makkelijker toegang toe. Dus als je al van vroeg af aan leert dat je lichaam een veilig thuis is en dat je signalen en informatie geeft, dan kunnen we dat met z'n allen normaliseren, zodat we daar niet zo ver van afdrijven. Nou, ik hoop dat je heel veel waarde haalt uit deze aflevering. Ik heb de link naar Anne's website in de show notes gezet. Dus daar kun je alle informatie over haar terugvinden als je meer over haar te weten wilt komen. Ik bedank je weer heel erg dat je erbij was. Was dit waardevol voor je? Alsjeblieft neem even de moeite om daar 5 sterren voor achter te laten en een mooie recensie in jouw podcast app naar keuze. Daarmee help je ook andere leiders om deze podcast sneller te vinden en zo geven we met z'n allen een enorme beweging van nieuw leiderschap. Dankjewel dat je er was en heel graag tot de volgende.